Goedenavond, beste vrienden, op deze woensdagavond. We gaan weer een uitstapje maken naar het verleden. En ik wilde vanavond iets vertellen over de eerste jaren van Spurgeon, om een volgende keer dan wat anders uit zijn leven te doen. In de uitgebreide autobiografie van deze bekende Londense opwekkingsprediker, Charles Haddon Spurgeon, die leefde van 1834 tot 1892, schrijft hij dat hij zoveel herinneringen heeft uit zijn leven, dat zijn levensbeschrijving wel dubbel zo dik had kunnen zijn. En de levensbeschrijving is al behoorlijk dik. Graag wil ik u iets meegeven uit zijn kinderjaren, om dan de volgende keer wat anders te doen. Graag wil ik vooropstellen dat al was hij een baptist, we bij hem veel herkennen als het gaat over de leer van zonde en genade. Ik hoop dan ook dat u hem net zo lief krijgt als ik hem heb gekregen. Hij schrijft dat hij dikwijls verwonderd is geweest vanwege de genade aan hem bewezen en de liefde van de Heere die hem te beurt is gevallen. Ik hoor mensen graag spreken vanuit het wonder, dat geeft gelijk een band. En Spurgeon zei dat hij, mocht hij in de hemel komen, het allerluidst van vrije goedheid zou zingen. Als jonge prediker haalde hij eens het versje aan, te midden van de schare heiligen Gods daarboven, zal ik het allerluidst Gods vrije goedheid loven. Hij schrijft erover, ik meende dat ik de grootste schuldenaar was van Gods genade. Maar toen het de kansen verliet, was daar een lieve oude vrouw, die mij staande hield en mij zei dat ik in de preek een fout had gemaakt. Oh, misschien wel meerdere, reageerde ik. Maar de vrouw zei, u hebt zich echt vergist, want u zei dat u het luidst van allen van Gods genade zou zingen. Maar dat zal ik doen, hoor. U bent nog maar een jongeling en ik ben 80 jaar. Ik heb dan ook meer aan Gods genade te danken dan u. Wel nu. Zoiets vertellen over de jaren dat Charles nog kind was. Hij was de oudste uit een gezin van John en Eliza Spurgeon. Uit pure noodzaak, ook armoede, moest Charles al na 14 maanden naar zijn grootouders in Stambourne. En hij heeft daar gewoond tot zijn 5e levensjaar. Daarna ging hij weer naar zijn ouders terug. Maar in vakanties was hij weer in Stambourne, waar zijn grootouders woonden en waar zijn opa predikant was. Zijn moeder was 19 toen Charles geboren werd en ze heeft bij elkaar 17 kinderen gehad, van wie er 9 al heel jong gestorven zijn. De eerste jaren van Spurgeons leven dus grootgebracht bij zijn grootouders, maar ook tante Anna was nog thuis en die heeft heel veel invloed gehad op zijn jonge leven. De oude pastorie had aan de voorkant wel 8 ramen, maar de helft van die waren dichtgemetseld of zwart geverfd. Voor elk venster moest de bewoner namelijk belasting betalen. Het Latijnse woord voor licht is lux en lux is luxe, weelde. En voor weelde moest betaald worden. De jonge Spurgeon vond de donkere kamers spannend en ook geheimzinnig, maar later begreep hij dat de bewoners het licht buiten de deur moesten houden, omdat ze te arm waren om veel belasting te betalen. En veel later zei Spurgeon eens, welk een wonderlijk mens moet hij geweest zijn, die het ooit verzonnen heeft om voor zonlicht belasting te betalen. Spurgeon heeft veel herinneringen uit zijn jonge jaren ook. Hij had een ijzersterk geheugen. Hij herinnert zich vooral het paard dat grootvader voor hem had gekocht, een hobbelpaard wel te verstaan, en dat een plaats kreeg in de hal van het huis. Daarover zei hij, het is het enige paard dat ik met genoegen bereden heb. Levende dieren, vooral paarden, zijn mij te grillig in hun bewegingen en de aantrekkingskracht van de aarde haalde mij heel vaak naar beneden. Kent u het verhaal van de appel in de fles? Ik citeer Charles Spurgeon zelf maar. Ik herinner mij nog heel goed dat ik op de schoorsteenmantel van mijn grootmoeder een fles zag met een appel erin. Hoe komt die appel in die fles? Vroeg ik mij af. Hoewel het hoogverraad was om oma's schatten op de schoorsteenmantel aan te raken, heb ik dat flesje van alle kanten bekeken. De appel kon onmogelijk door de hals van de fles naar binnen zijn gegaan. Zou de bodem los te draaien zijn? Of zou de fles op de een of andere manier doormidden gezaagd zijn en daarna weer onzichtbaar aan elkaar gelijmd? Omdat er geen filosoof in de buurt was om mij het geheim te verklaren, liet ik de zaak maar rusten. Totdat ik er bij een volgende zomervakantie opeens achter kwam. Ik zag in de tak van een appelboom een flesje hangen en in dat flesje groeide een appel dat met het twijgje in de hals van de fles was gestoken toen het appeltje nog heel klein was. Als ik toen al Grieks had gekend, had ik zeker Eureka, Eureka geroepen. Ik heb het gevonden. Maar het geheim was dus voor hem opgelost. En nu zeg ik als dominee, laat ons de appels in het flesje doen als ze nog klein zijn. Ik bedoel, laat ons de kinderen zeer vroeg met het evangelie in aanraking brengen, door middel van de zonderschool of de kerkgang en de opvoeding door de ouders. En laat de preek en de vertelling op de zonderschool dan helder en levend zijn, niet saai, zodat het zaad van het woord al vroeg gestrooid mag worden en ontkiemen. We kunnen echt niet zonder het werk van de Heilige Geest en het vurige gebed om bekering. En al zijn alle dingen mogelijk bij de Heere, toch past een rijpe appel niet in een fles. Laten we al vroeg met onze kleine appeltjes aan de slag gaan. Aldus Spurgeon later over deze vondst in de kamer van zijn grootmoeder. Charles mocht ook zondagsmorgens als grootvader nog wat nakijken in de studeerkamer, voordat hij naar de preekstoel ging, bij hem zijn in de studeerkamer. En hij mocht daar heel vaak zijn, ook als grootvader bezoek had. En ook als er gediscussieerd werd over allerlei dingen. En hoe klein hij ook was, hij stak er toch al heel wat van op. Hij moest natuurlijk wel stil zijn. In de studeerkamer. Hè. Grootvader hield hem vaak stil met een of ander prentenboek. Maar de kleine Charles was het meest onder de indruk van het argument van tante Anna om stil te zijn. Want als opa het op de preekstoel opeens niet meer wist, omdat Charles hem had afgeleid, zouden mensen misschien niet de weg naar de hemel gewezen worden. En oh, wat zou dat moeilijk en vreselijk zijn. En dat argument maakte de kleine Charles heel stil en voorzichtig. Hij mocht steeds met opa mee en ook op de preekstoel. Hij zat er gewoon op tijdens de preek. Charles mocht ook uit de Bijbel lezen. Op een dag was Openbaring 17 aan de beurt, waarin over de afgrond gesproken wordt, maar in het Engels staat er in plaats van afgrond bodemloze put. Na het lezen vroeg Charles aan opa wat dat betekende, een bodemloze put. Opa zei, dat vertel ik je nog wel eens. Daarom las Charles de volgende keer weer hetzelfde hoofdstuk en stelde na afloop dezelfde vraag. En herhaaldelijke vragen, dat hielp uiteindelijk, want het was, zegt Spurgeon later, niet bepaald stichtelijk om elke dag dat hoofdstuk te lezen over de grote hoer. Maar de uitleg van opa heeft Charles nooit meer vergeten. Ik citeer weer zijn eigen woorden. Ik herinner mij de schrik en het afgrijzen dat ik voelde toen mijn grootvader mij uitlegde wat de betekenis was van die woorden over de bodemloze put. Er is een diepe afgrond en de verloren ziel valt naar beneden. O, hoe snel! Daar de laatste lichtstraal verdwijnt en de ziel valt altijd dieper, 1000 jaren lang. Is hij dan nog niet op de bodem, zal hij eindelijk niet ophouden te vallen? Altijd voort, voort, luidt de roep. Ik ben al een miljoen jaar gevallen, waar is de bodem? Nee, je komt niet bij een bodem, want het is een bodemloze put. En het sprak uiteraard de jonge Charles zo erg aan, dat hij, zo vertelde hij dan later, eens zich heilig voornam om daar nooit te komen. In de oude pastorie was ook een kamer waar heel veel boeken waren, en Charles was nergens liever dan in die kamer. Daar heeft hij heel wat boeken gelezen, boeken van de Puritijnen, maar het mooiste boek vond hij De Christenreis van John Bunyan. En dat boek heeft hij wel 100 keer in zijn leven gelezen, De Christenreis. Hij kon toen hij 5 jaar was al heel vloeiend lezen, en daar had tante Anna voor gezorgd. Ook met de klemtoon op de juiste lettergrepen, en ze stonden vaak verbaasd over de prachtige manier waarop hij lezen kon. En hij had ook een honger naar lezen en verslond dus het ene boek na het andere en kende dus al heel vroeg veel Puritijnen. En later vroeg Spurgeon zich vaak af of er nog meer knapen in het oude Engeland waren die dergelijke boeken lief hadden. Het zou voor ons land tot genezing en tot vrede en tot heil wezen, schreef hij. Ik noemde dus al tante Anna, die dus ook in de pastorie woonde. Toen Spurgeon daar kwam wonen, Charles, toen was zij ook nog maar 18 jaar. Deze tante Anna vertelde eens het verhaal van een man die Rhodes heette en die vaak in de kroeg te vinden was. Al kwam hij ook zondags wel naar de kerk van Charles' opa, was daar gewoon lid. Maar Charles had wel eens gezien hoe bedroefd grootvader keek als hij het over Mr. Rhodes had. En Charles werd eens zo boos dat hij zei, ik zal Mr. Rhodes doodmaken. Stil, stil, zeiden de mensen om hem heen, dat mag je niet zeggen. Nou, antwoordde de jonge Charles, ik zal echt niets doen wat verkeerd is, maar toch zal ik hem doodmaken. Wat een vreemd kind, had grootvader tegen Anna gezegd. Maar ze keken wel vreemd op toen Charles op een gegeven moment de kamer weer binnenkwam en zei, zo, ik heb Mr. Rhodes doodgemaakt. Maar wat heb je dan gedaan? Riepen ze. Nou, ik heb alleen maar het werk van de Heere gedaan, antwoordde Charles. En verder zei hij niets. Er was ook geen woord meer uit hem te krijgen. Maar het raadsel werd opgelost toen een enkele dag later Mr. Rhodes zich aandiende bij zijn oude dominee en hem met neergeslagen ogen vroeg of hij hem even mocht spreken. Toen ze even later tegenover elkaar zaten, vertelde Rhodes dat hij zich voor zijn dominee schaamde, omdat hij zo'n kroegloper was en geen acht had geslagen op het evangelie. Ik zat 2 dagen geleden weer in de herberg om een pijp te roken en mijn kan bier te drinken, toen daar opeens die kleine knaap van u binnenkwam. Tussen haakjes, hij was toen denk ik ongeveer 10 jaar. En deze jongen ging tegenover me staan. Hij wees met zijn wijsvinger naar mij en riep, wat maakt gij hier, Elia? U zit bij de ongodvruchtigen, u die lid bent van onze gemeente en u doet uw leraar zoveel verdriet. Ik schaam mij over u. Ik zou mijn leraar niet zoveel verdriet willen doen. En daarop ging hij heen. Eerst was ik behoorlijk kwaad, maar ik besefte wel dat het waar was wat hij zei. Ik legde mijn pijp neer, liet de bierkan staan en snelde naar huis, waar ik mij voor de Heere neerwierp. Hij mijn zonde beleed en smeekte mij om mijn zonde te vergeven. En nu ben ik ook gekomen om ook uw vergeving te vragen. Ik zal u, lieve dominee, nooit geen verdriet meer doen. Jaren later vertelde de opvolger van de grootvader van Charles, toen die al overleden was, een dominee die Hutchin heette, vertelde het volgende over deze man, Mr. Rhodes. Hij schrijft het volgende. Ik had in mijn gemeente een ongeletterd en heel eenvoudig man, Rhodes geheten. En hij dreef een eenvoudige handel, ging met zijn kar met een pony ervoor, de omgeving af. Maar hij was ook een ernstig en ijverig christen. Het was een man die ook veel bezig was met jonge mensen. En hij had vaak een huis vol om met hen over de dingen van Gods koninkrijk te spreken. 4 jaar nadat ik predikant werd in Stembourne, werd Rhodes ziek. En toen het sterven werd, nam ik zijn Bijbel om daaruit voor te lezen. En toen zei hij, tot mijn verbazing, ik heb alle bladzijden van de Bijbel geteld, dominee. Geteld? Hoe dat zo? Vroeg ik hem. Maar het kwam, zei hij, omdat hij helaas niet lezen kon. Nooit geleerd. Maar de Bijbel had hij toch lief gekregen. De prediking was hem tot rijke zegen geweest, maar zelf Bijbel lezen kon hij niet. Ik heb alle bladzijden van de Bijbel geteld, zei hij. Ik vond het heel aandoenlijk, schrijft deze predikant. We hebben goede hoop voor hem, maar we missen hem wel. Het verhaal van Mr. Rhodes staat niet op zichzelf. Er waren in die streek veel meer ongeletterde mensen, zelfs ook wel heel erg bijgelovig. Maar de meesten kwamen toch wel in de kerk. En het woord van God heeft ook onder die mensen rijke vrucht gedragen. En Spurgeon vertelt ook nog iets over de manier van zingen in Stembourne. Dat vond hij prachtig. De laatste regel van een vers werd altijd herhaald. Dat vond hij zo mooi. En zonder zich ergens om te bekommeren, dacht hij, weer thuisgekomen en onder de prediking van zijn eigen vader, die ook dominee was, die gewoonte van het herhalen van de laatste regel maar over te nemen. En zo klonk in de kerk na het zingen steeds de stem van de jonge Charles, die de laatste regel opnieuw zong. En alleen natuurlijk. Het kostte de ouders heel veel moeite om dat af te leren, en hij kreeg geducht straf ook om dat af te leren, maar hij vond de gewoonte van de kerk van zijn grootvader gewoon prachtig. In de vele preken komt Spurgeon vaak terug op zijn belevenissen uit zijn jeugd. Tegen de studenten die hij later onderwees, vertelde hij dat een preek goed verdeeld moet worden, ook in punten. Hij was een sterk voorstander ervan om een preek in 3 punten te verdelen, en hij zei ook waarom, en kwam het een verhaaltje uit zijn jeugd. Ik moest eens een boodschap doen voor mijn moeder, een pond thee, een vaatje mosterd en 3 pond rijst. Op de terugweg zag ik een troep honden lopen die over verschillende sloten sprongen en ik rende met de mand met boodschappen achteraan en sprong ook over de ene sloot naar de andere. Maar bij thuiskomst waren de gekochte waren in de mand 1 grote smurrie geworden. En zo vervolgde Spurgeon, zo wordt ook een preek als die niet verdeeld wordt in punten. Zoals ik de mosterd, thee en rijst uit elkaar had moeten houden, zo moeten we ook de verschillende waarheden uit Gods woord duidelijk uiteenhouden en aan de hoorders voorhouden. Ja, het huis en de kerk van grootvader en grootmoeder waren hem lief geworden, en al werden die dagen al gauw geromantiseerd, dat moet je wel bedenken, vanuit een zekere nostalgie. Hij heeft een ijzeren geheugen gehad en wat hij zich kon herinneren en doorgaf, dat is ook wel echt gebeurd. En al die herinneringen waren zijn leven lang hem dierbaar, vooral ook vanwege de liefde tot Gods woord hem door zijn grootouders voorgehouden. Je opa was een bevindelijke dominee, zeiden de mensen wel eens tegen hem. En al heeft Spurgeon er toen weinig van verstaan, omdat hij nog een klein appeltje was, het zaad was gestrooid in zijn ziel, en het is opgekomen. Ten slotte nog een bijzondere gebeurtenis uit zijn jonge jaren. Grootvader had eens een paar dagen bezoek van dominee Neil. Dominee Neel ging verschillende gemeenten langs als een dominee die het zendingswerk promoten en over dat werk te vertellen. Hij had een grote zendingsijver en zocht jong en oud ook tot de Here te brengen. Toen dominee Neel aan tafel de jonge Charles in het oog kreeg, zei hij dat Charles hem zijn slaapkamer maar moest aanwijzen, dan zou hij Charles de volgende morgen vroeg roepen. Charles vertelt het zo. Hij riep mij om 6:00 en in de vroege morgen zaten we allebei onder de cipressen in de tuin van grootvader. We moesten samen zingen en toen begon hij tegen mij dat het toch zulk een groot voorrecht was als wij de Here vroeg leerden kennen en dienen. Hij sprak mij van de komst van de Here Jezus in de wereld en zijn liefde tot zondaren. Ik moest naast hem knielen en terwijl hij zijn handen om mijn hals hield, bad hij of ik ook de Here zou mogen leren kennen. Onder de preek die opa hield, waar dominee Neel ook bij was, moest ik naast hem zitten. Dominee Neel moet een kindervriend geweest zijn, want hij luisterde geduldig naar mijn kinderpraat. En al die 3 dagen dat hij bij ons logeerde, moest ik 's morgens met hem naar de tuin en zongen we en baden we samen en vertelde hij uit de Bijbel. En bij het afscheidsmaal aan tafel gebeurde er iets merkwaardigs. Ik moest op zijn knie zitten en toen zei hij tegen ieder van ons: dit kind zal eenmaal het evangelie prediken en hij zal het evangelie prediken voor grote scharen van mensen. Hij sprak zo vol overtuiging en nam allen die erbij waren tot getuigen dat hij dit gezegd had en daarna vroeg hij mij om een lied te leren. Bekende lied God Works in a Mysterious Way. God werkt op een wondervolle wijze om zijn wonderen uit te voeren. Ik moest dat versje leren en als beloning kreeg ik een 6-stuiver munt. En toen ik vele jaren later in de kerk van dominee Neel preekte, heb ik dit lied laten zingen. God werkt op geheimenisvolle wijze. De profetie is uitgekomen. Ja, want Spurgeon heeft gepreekt voor 1000 mensen. Dus tot zover iets uit de kinderjaren van Spurgeon. Laten we ook vandaag de Here bidden of hij vele knechten in zijn wijngaard zou willen zenden, opdat zijn huis vol worden en zijn grote naam verheerlijkt. En over de verandering in zijn leven en merkwaardige voorvallen uit zijn leven dan een volgende keer. Ik dank u wel voor het luisteren en ik wens u weer Gods zegen toe. Ik lees nu uit Marcus 10, de versen 13 tot en met 16. En ze brachten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde.
Jesus, Master, I